Ja, Hans, een nieuwe Triathlon Praat. Een nieuwe aflevering. 263. Ik moest er heel eventjes over nadenken. En we
Ja.
gaan langzaam maar zeker naar de 300. Nou goed, duurt natuurlijk nog wel eventjes. Maar Hans, het gaat hard, hè? En het is februari. En ik vroeg me vooral af, hangt bij jou de vlag al uit? Want jullie hebben na maandenlang hebben jullie een regering. Bart de
Ja.
Wever, nieuwe premier,
Ja, ja, ja. Ja, echt.
hè?
Eén, we moeten blij zijn dat er een regering is. Ik denk dat dat de belangrijkste vaststelling is. Maar als je kijkt naar het regeerakkoord, wat er nu voor ligt, ja, daar zitten wel wat dingen in waar de mensen wel wat vragen bij stelt. Ik vraag me ook af hoeveel geld er nog gaat gaan richting sport. Maar goed, dat is op dit moment denk ik wel zowat overal, hè. En dat is bij jullie het geval. Ik las onlangs ook voor Frankrijk dat daar ook enorm wordt gesnoeid in de topsportbudgetten. Dat daar ook zijn impact gaat hebben op de triathlonsport overigens. Dus je merkt het overal wel, er gaat bespaard worden. Ook bij ons is het eigenlijk een regeerakkoord waar heel veel besparingen uit moeten komen. Dus ik vrees wel een beetje dat dat ook wel zijn impact gaat hebben op de sport. Nog niet direct, maar je zag wel al dat voor dit jaar binnen Sport Vlaanderen ook daar al een nieuwe koers wordt gevaren. En daarin wordt nu ook keihard gesteld van atleten die zichzelf redden, zeg maar. Die zo goed zijn dat ze sponsoring krijgen. Ja, die vallen dan uit de boot wat betreft subsidies. En ergens kan ik dat ook wel begrijpen, want die subsidies zijn er om atleten verder te helpen. Maar als je het dan echt goed doet en je krijgt er ook nog eens privé-sponsoring bij, ja, dan ben je voortaan aangewezen op alleen maar die privé-sponsoring. Dus dit is een beetje een ja, toch wel vrij hard systeem, wat dan ook nog eens jaarlijks wordt herbekeken in veel sporten. Ja, dat is toch een moeilijke. Maar je merkt het echt wel aan veel zaken van dat ook in de sport de broekriem moet aangehaald worden. En
Nou, in
ja,
ieder geval
dat
een
maakt het niet
nieuwe
gemakkelijker.
wind die door België raast. Je kunt in ieder geval niet zeggen dat Bart de Wever geen humor heeft. Want sorry, ik moet even hoesten. Want hij had gisteren, eigenlijk direct na zijn beëdiging, moest hij gelijk naar de Europese Defensietop, Hans. En dat hij onder andere natuurlijk overleg met, nou ja, tussen haakjes onze Mark Rutte, maar ook Viktor Orbán. En hij wordt gequote in de Nederlandse kranten, waarin hij zegt: ik zal blij zijn als ik deze dag overleef. Ja, dat is toch ook wel weer mooi, hè, als je zoiets zegt. Eerste dag, ik zal blij zijn als ik hem overleef. Nou.
Ja, maar ja, ze hebben een pittige periode achter de rug. Hè, eer dat dat
Zeker.
regeerakkoord goedgekeurd is door alle partijen en ze dan de regering hebben gevormd, ja, dan hebben ze ook wel de nacht doorgedaan. Dus ja, ook dat lijkt soms op topsport. Ik heb in mijn vroegere rol voor customer contact ook een paar keer contact gehad met de overheid en moeten lobbyen met kabinetten. Ja, en daar wordt ook wel, daar worden soms ook flink wat uren geklopt en zo. Dus het is allemaal niet zo heel simpel. Maar goed, laten we niet te veel over politiek hebben, Tim. Hoewel,
Nee.
misschien kunnen we meteen aansluitend over, hè, want politiek dat gaat over regels en zo. En wat verandert er allemaal? Dat is misschien al meteen een mooi bruggetje voor een onderwerp wat veel mensen heeft beziggehouden deze week. Want
Ja, maar ik zou het wel.
heb jij je nagels al geknipt, Tim?
Ja, nou, ik wilde net hetzelfde aan jou vragen, maar ik
Ik
wilde
dacht,
al
ik
even
moet
zeggen,
ervoor
Hans.
zijn.
Ik wil net zeggen, ik zou het wel fijn vinden als je de bruggetjes voor mij laat, nou, hè? Maar inderdaad, Hans, heb je je nagels al geknipt en heb je je sporthorloge al weggedaan? En ben je al aan het voorbereiden op lekker steren, want je krijgt er minder straf voor. We hebben het natuurlijk over de nieuwe regels van World Triathlon. Zoals ieder jaar kondigen ze, nou ja, hier en daar wat aanpassingen in de nieuwe regels, in de bestaande reglementen aan. En er waren best wel wat opvallende dingen, waarvan, nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, Hans, we noemen er nu een paar op. Maar misschien nog wel het meest opvallende vind ik eigenlijk de wijziging in de waterkwaliteit. Je mag eigenlijk zwemmen in twee keer zoveel poepbacterie. Ik vind dat wel apart, hoor, Hans.
Ja, ze hebben het stempel excellent hebben ze naar goed gebracht. Ah, en dat is echt wel inderdaad, ja, eigenlijk zetten ze gewoon de deur nu wagenwijd open om te zeggen van, als het water, de waterkwaliteit zo is, dan kan er toch gezwommen worden. En dat vind ik na de hele vaudeville die we gehad hebben met de Seine in Parijs, ja. Goh, nee, dit is echt. En het is een beetje tussen neus en lippen door, hè? Ik bedoel, ze publiceren dan van de grootste wijzigingen van de reglementen. En heel veel mensen hebben het natuurlijk over het steren. Daar gaan we het zo dadelijk ook uitgebreid over hebben. Maar die waterkwaliteit, ja, dat is dan ook wel een ding. En je zou net verwachten dat daar andere reglementen worden gevestigd. Ik had gehoopt dat ze zouden zeggen van die waterkwaliteit wordt ten laatste 2 dagen voor de wedstrijd gemeten en dan wordt een beslissing genomen bijvoorbeeld. Dat je niet
maar
meer komt te staan voor zo'n...
Juist... Oh ja, sorry. Heb je niet het idee dat juist wat jij aanhaalt, hè, de scène, daar was natuurlijk afgelopen jaar heel veel over te doen. Hè? Zelfs in ons hoogtepuntenoverzicht, wat we altijd aan het eind van december doen, hebben we het daar nog eventjes met elkaar over gehad. Dat was iets natuurlijk wat eigenlijk alle triatleten, alle volgers van de sport ook, heeft bezig gehouden. Juist daarom heb ik het idee dat ze nu... deze maatregel nemen, dat ze het versoepelen, dat ze dus die waterkwaliteit, die mag gewoon lager zijn om in te zwemmen. Kijk, ze maken het zichzelf daar natuurlijk wat makkelijker mee, hè? Want dat betekent gewoon dat je minder snel een wedstrijd hoeft af te blazen of te vertragen of te verplaatsen. Ja. Ik denk wel dat dat de voornaamste reden is.
Ja, maar wat met de gezondheid van de atleten?
Ja, precies. Dat is gestoord.
Dat blijft toch gewoon de hoofddiscussie hierin. En ja, ik blijf het opvallend vinden, hè, want achteraf en zelfs maanden nadien hebben we verhalen te horen gekregen van atleten die toegaven dat ze ziek zijn geworden.
En niet een beetje, Hans?
Nee, inderdaad. En World Triathlon heeft dat een beetje onder de mat geveegd. Ja, ik vind dan toch kwalijk dat de reglementen op deze manier worden aangepast. En dan zeggen ze wel, ja, joepie, hallo, goed nieuws. Want we gaan voortaan niet meer de beslissing door één iemand laten nemen. Nee, dat gaan we doen met een panel. En daar moet dan de medical delegate van het World Triathlon Committee bij zitten. En dan denk ik van, ja oké, maar nu gaan ze gewoon met 4 mensen gaan kijken naar die waterkwaliteit en alsnog zeggen van het is in orde. Dus ja, dat vind ik... Ja. Want ook in de kleine lettertjes eigenlijk in dat reglement staat ook nog van de manieren waarop dan gekeken wordt naar de waterkwaliteit. En één daarvan is bijvoorbeeld een visuele controle. En dan denk ik, ik weet het niet. Nee.
Het is heel apart. Ja. Alright, ja. Hans. Het steren van 5 minuten naar 3 op een hele triathlon. Ja. En van 2 naar 1 op een halve. Nee, sorry.
Van 3 naar 2
in een halve en 1 minuut op een kwart triathlon.
Ja,
ja. Ja, Hans, ik heb daar ook wel mening over eerlijk gezegd. Ik weet niet wat jij ervan vindt.
Ja, hier net hetzelfde. Dit is eigenlijk zeg je van, ja, doe maar. Want als jij meer dan 3 minuten wint met steieren, ja, tel uit je winst, hè. Dan ga je 3 minuten
kijk,
in de penalty boxen.
3 minuten blijven natuurlijk veel, hè. Ik denk dat we dat wel eventjes moeten zeggen. 3 minuten stilstaan is echt veel. Dan heb je het over... Nou ja, als je naar de profs kijkt, over misschien wel 2 kilometer, als het niet iets meer is zelfs. Maar aan de andere kant, het is bijna 2 keer zo weinig als dat het was. Want het gaat dus van 5 naar 3. Ja, Hans, ik vraag me vooral af, wat is hier de beweegreden achter?
Ja, ik vind dit ook een hele vreemde. En is het omdat, want bijvoorbeeld in de T100 hebben ze er al mee geëxperimenteerd, dus, hè, met kortere straffen in de penaltybox. Met wel de vaststelling, met die kortere straffen, dat er ook sneller werd ingegrepen bij het draften, als mensen in de rode zone zaten, zeg maar, bij het race ranger systeem. Alistair Brownlee, die de primeur kreeg om als eerste dan een penalty te krijgen in de T100. Ja, ik denk dat het een beetje een antwoord daarop is van kortere straffen. Dat dan die wedstrijd niet te hard wordt beïnvloed. Want het moet ook nog op tv. Ik weet het niet. Hè. Het is een wilde gok van mijn zijde. Ja, maar ik vind het een hele vreemde. En je merkt ook aan alle reacties die er online komen. Ook in andere landen. Want dat is gretig opgepakt geweest door alle triathlonmedia. Merk je toch wel dat atleten zeggen van oké, ja, alle drafting-atleten die gaan nu super blij zijn, want die krijgen 2 minuten extra. Daar komt het eigenlijk op neer. En ik zeg het, als je steiert en je kan met een groep mee, of je bent een mindere fietser en je rijdt alleen, ja, dan verlies je al snel meer dan 3 minuten. Dus eigenlijk zet dit gewoon de deur open om te zeggen, ja, ik ga toch aanpikken, ik riskeer het, ik pak 3 minuten en dan ben ik alsnog sneller in T2 dan anders.
Dus, lang verhaal kort, wij zijn geen fan van deze nieuwe regel.
Nee. En al helemaal niet op de halve afstand. Want daar ga je dan ook naar 2 minuten. En dan 1 minuut op de kwart afstand. Halve minuut op de sprint. Nu ja, goed, ik blijf nog altijd een non-drafting sprint een beetje een vreemd verhaal vinden. Waarom zou je daar non-drafting doen? Maar goed, dat zie ik ook in België meer en meer opkomen.
Nou, voor amateurs begrijp ik dat nog wel, Hans, moet ik heel eerlijk zeggen. Kijk, voor elite-atleten vind ik het ook gek. Dan zou ik inderdaad zeggen, laat ze lekker steren. Het niveau is zo gelijk aan elkaar. Dat zorgt wel voor een prima dynamiek, denk ik. Voor een recreantentriathlon, amateurs, age groupers, hoe je het ook wil noemen. Dan vind ik het op zich wel... Mm-hmm. Ja, ik weet niet. Ik vind gewoon een non-stayer wedstrijd. Ik vind wel dat dat is wat triathlon is. Hè. In ieder geval voor mij. Kijk, iedereen mag daarvan vinden wat je wil. Hè. Ik snap ook wel dat er mensen zijn die zeggen... het stayeren, dat heeft gewoon zijn charmes. En ja, wat ik zeg, een elite wedstrijd... als ik naar een WTCS kijk... of een World Triathlon Cup, Europe Triathlon Cup... ja, dan vind ik het helemaal prima, de pelotons. Maar een individuele amateurwedstrijd vind ik gewoon... nou ja, hou het lekker zonder stayeren. Dat is gewoon wat triathlon is voor mij.
Ja, het blijft een verschil natuurlijk, hè, tussen het Olympisch programma. En ik vind overigens dat er tegenwoordig te weinig stayertriathlons zijn. En zeker voor de jongere generatie.
Maar hoezo dan?
Ja, als je kijkt naar de Belgische kalender, wij hebben een handvol draftingtriathlons nog.
Ja, maar hoezo vind je dat dan te weinig? Omdat ze zich dan niet kunnen voorbereiden erop of zo?
Ja.
Ja, er zit wat in.
Dus het is vooral voor die jongere generatie die aan het opkomen is. Die kennen dat verschijnsel nauwelijks van in groep te rijden. En de dynamiek die dat met zich meebrengt en dergelijke. Dus je ziet ook wel vaker dat daar enorm ook snel wordt gereden. En dan heeft dat ook te maken met bochtentechniek, met die wedstrijd goed in te delen, met positioneren. Dat zijn dan allemaal zaken die je niet leert als je op en neer over een kanaaldijk in de beugels ligt.
Nee, maar aan de andere
wat ook
kant,
mooi is, hè?
Nee, snap ik. Maar ik weet niet hoe dat in België is. Ik denk dat dat een beetje hetzelfde is als in Nederland. Bijvoorbeeld de NK's, dus bij jullie de Belgische kampioenschappen. Ja. Dat zijn toch wel steenwedstrijden, neem ik aan?
Ja, klopt. Ja.
Nou ja, dus ik zou dan kunnen zeggen... Tenminste, zo kijk ik er dan tegenaan. Ik denk dan bij mezelf, dit zijn de wedstrijden waar ze het kunnen leren. Waar je al een eerste indicatie krijgt van welke atleten daar geschikt voor zijn, welke er goed voor zijn. Nou, en dan kunnen ze vervolgens de echte serieuze ervaring gaan opdoen bij de Europe Cups en ook Afrika Cups misschien wel. En nu zeg ik het dan zonder als grap, hè, dat meen ik serieus. Maar dat zijn een beetje de wedstrijden waar je dan kan gaan toegroeien naar die World Triathlon Cups. En ja, dat is toch prima dan?
Ja, dat is wel weinig, hè. Want je moet ook nog eens eerst nationaal die ervaring opdoen voor je internationaal kan gaan meten. Ook deze week overigens in België weer een hele discussie rond de test, hoe moet ik het zeggen, de triathlon-testen voor de jeugd, waarin apart wordt getest in het zwemmen en in het lopen. En daar is dan weer wat discussie over, vooral onder een aantal jeugdtrainers die zeggen van, moet dat niet in een volledige triathlon? Waar ik het ergens ook wel mee eens ben. Ik bedoel, dat geeft altijd een andere dynamiek. En mensen die zeggen, ja, maar zo'n zwemtest, als je in de voeten mag zwemmen, dan zegt dat ook niet alles in het zwembad. En een looptest, ja, zonder zwemmen en fietsen erbij, is ook niet helemaal sluitend. Want hoe doe je dat lopen als je al flink wat watts hebt verbruikt in het fietsen en stevig gezwommen hebt? Dus dat is elke keer weer een wederkerende discussie, vooral onder de jeugdcoaches, van moeten die selecties niet anders. Maar goed, ze willen die vroeg op het seizoen maken, dan heb je natuurlijk niet altijd de ruimte om dat met een triathlon te doen. Langs de andere kant is er nu bijvoorbeeld een grote groep van een 30 jeugdatleten die in Portugal op stage is. Ja, dan denk ik van, daar zou het bijvoorbeeld wel kunnen. Dus het is een moeilijk gegeven, maar als je kijkt naar hoe de toekomst er voor ons uitziet, en ik denk dat dat bij jullie net hetzelfde is, ja, en zeker in België, er is echt wel een gat nu. En met wie gaan we dat opvullen en hoe gaan we jonge atleten daar krijgen? Dat is ook nog eens een discussie die op de langere termijn zal moeten gevoerd worden. Het goede nieuws is dat ik volgende week een afspraak heb met de nieuwe topsportdirecteur in België, of in Vlaanderen, met Maarten de Wilde. En dan is dat ook wel een van de onderwerpen die ik met hem wil bespreken. Hij wil het ook hebben over de lange termijnvisie en het beleid. Ik moet zeggen, ik was zeer aangenaam verrast, want hij belde mij proactief op en stelde voor van... we moeten eens beter kennis maken en ik wil graag met jou even de plannen uit de doeken doen.
Oh,
dus dat is mooi. Overigens, hij stuurt nu op dit moment live in de podcast een berichtje of we morgen al kunnen aanspreken. Dus kijk, voilà, dat gaat zelfs wat vroeger zijn. Dus volgende week wordt vervolgd.
Dat is goed. Nou, gaan wij voor nu natuurlijk even terug naar de reglementen weer van World Triathlon. Want iets wat er natuurlijk ook wel... Ja, ik weet niet of het nou positief of negatief is, maar wat er in ieder geval bovenuit sprong... laat ik hem anders insteken. Ik ben eigenlijk blij. Kijk, we hadden het vorige week of die week ervoor nog met elkaar eventjes over Quinty Schoens. Hè, toen we het hadden over atleten die de overstap hebben gemaakt naar het wielrennen. Ik ben eigenlijk blij dat Quinty Schoens dat gedaan heeft. Want vooral Nederlanders zullen dat waarschijnlijk wel weten. Quinty Schoens had altijd hele lange nagels. Die maakte er heel veel werk van. Maar die zou gewoon geen triathlon meer mogen doen, Hans.
Nee.
Wat is dit nou? Elites moeten de nagels knippen. Zowel de vingers als de tenen.
Ja, we waren ook al onder elkaar bezig van of we geen onderzoeksjournalist een keer de triathlonsport in moeten sturen met hoeveel doden en zwaar gewonden er al gevallen zijn door nail scratches, Tim.
Ja, maar Hans, is dit nou echt de reden daarvoor?
Ik weet het niet. Ik vind het vreemd dat langs de ene kant zeggen ze, wow, gezondheid van de atleten, waterkwaliteit, diarree, buikloop, overgeven. Wow, dat is allemaal zo erg niet. Dus we gaan dat versoepelen. Langs de andere kant, goh, dit is wel levensgevaarlijk voor atleten. Lange nagels, nee, dat gaan we verbieden.
Hans, dit is toch bezigheidstherapie?
Ja. Ja, ik vraag me echt af wie dit verzonnen heeft en ook hoe dat dan wordt goedgekeurd. En misschien is dit ergens ook wel weer wat je af en toe krijgt, ook in de politiek, hè, van het is geven en nemen. En dan als ze zeggen van oké, we willen aan die waterkwaliteit, daar willen we wat aan gaan veranderen, maar dan moeten we ze wel iets anders geven.
Ik kan me toch ook niet voorstellen dat er iemand bij World Triathlon zit en die dan over 20 jaar misschien wel terugkijkt op zijn leven of op zijn carrière en dan tegen zijn familie heel trots zegt, nou weet je nog, dat in februari 2025, sindsdien mogen de elites niet meer moeten ze hun nagels knippen, heb ik voor gezorgd.
Ja. Ja,
dat is toch wel apart hoor.
Misschien was het een vraag van de wetsuitfabrikanten.
Ja, nou ja, kijk, ik zit gewoon te denken, wat zit er nou achter inderdaad? Van, is het inderdaad krabben? Nou ja, een kleine schaafwondjes die je daarvan op kan lopen. Of is het inderdaad iets vanuit de wetsuits of zo? Maar ja, in beide gevallen vind ik het gewoon echt heel gek.
Ja, en ga ook eens na op World Cup en WTCS niveau. Hoe vaak wordt daar een wetsuit gebruikt?
Nou ja, twee wedstrijden. Zo, ja.
Dus ook dat lijkt me wat ver gezocht. Ja, ik vind... Goh, het
bedoel... Maar ja, dat is hetzelfde met horloges, Hans. Ik bedoel, er wordt dan gezegd, geen horloges meer. Maar op de korte afstand gebruiken elites toch al geen horloges. En op de lange afstand, want er staat erbij, behalve als de hoofdjury beslist dat het wel mag. Nou, dan kan ik je nu al vertellen, Hans. Op elke long distance gaat gewoon gezegd worden dat het mag.
Ja. Ja, gaan we weer een extra stukje in de briefing krijgen, hè?
Ja,
can we wear our watches? Yes, you can.
Ja, maar Hans, ik wil echt niet alles afkraken, hoor. En ze doen heel veel goede dingen. Maar dit slaat gewoon helemaal nergens op.
Nee, dat vind ik ook. Dat is echt wel... Goh, en weet je... het is een leuke titel voor ons. het geeft heel veel lezers, dus ergens ben ik ze ook wel dankbaar. Maar het is zo bizar dat ik denk van... Ja, weet je, hoe kom je er inderdaad op? En ik stel me dan ook voor dat daar zo'n groep rond de tafel zit en dan dit aan het doornemen is. En dan denk ik, hebben ze zich allemaal serieus kunnen houden?
Ja. Nou Hans, het is niet
ik moet er wel bij zeggen, Tim. Want dat staat dan ook nog een regeltje daaronder. Ik denk dat ik het ook nog geschreven heb, overigens. Dat los van die regels voor het zwemmen, dus nagels kort en geen horloge meer, was me ook niet helemaal duidelijk aan die teksten of dan het horloge geldt voor de hele wedstrijd of dat je het bijvoorbeeld wel voor het fietsen mag aandoen. Dus dat is ook nog een interpretatie die je eraan zou kunnen geven. Maar er staat ook bij dat de swimconduct een disqualificatie kan opleveren. En dus het trekken of stampen of krabben en onderduwen, als dat vastgesteld wordt, kan dat rechtstreeks een disqualificatie opleveren en kom je voor het sporttribunaal van World Triathlon. En dat vind ik wel een goeie. Want eigenlijk zou je daar eerst mee moeten beginnen en dan zeggen van oké, laten we dan ook in één keer nagels kort en sporthorloge verbieden voor de veiligheid tijdens het zwemonderdeel. En laten we dan de waterkwaliteit in plaats van te verzwakken, laten we daar de norm even ophogen. Maar ik vind deze dan nog wel een goeie daartussen, dus ook het positieve even aanhalen. Dat iemand gewoon rechtstreeks kan gedisqualificeerd worden als het vastgesteld wordt en dat je ook nog eens voor de sporttribunaal komt, dus dat er dan ook mogelijk nog eens een schorsing volgt. Want er zijn wel atleten die erom bekend staan, om dat soort gedrag. En veel atleten vinden het ook normaal dat dit gebeurt.
Hoop ik alleen wel, Hans, dat ze de juiste personen pakken, want dat gaat ook niet altijd goed, hè?
Nee, daarom. Ik denk dat het daar wel de moeilijkheid ligt van hoe ga je het vaststellen? Maar goed, als het vastgesteld wordt, en dat gebeurt af en toe, dan vind ik wel dat daar wat strenger mee mag omgegaan worden. Ook omdat ik zeg wij vinden het eigenlijk allemaal normaal dat dit gebeurt. Hè. Sommige atleten noemen het wel eens de vierde discipline in triathlon. Dat is de vechtsport rond de boeien en dergelijke. En aan de start, dan misschien dat dan toch naar een andere mindset gaat leiden.
Maar natuurlijk, de beelden staan bij veel mensen nog op het netvlies, bij Tri Rotterdam, het NK, ik denk dat dat toen het NK OD was, waar Jorik van Echtdom won. Ja. Daar waren natuurlijk tijdens het zwemmen twee atleten, waaronder Jorik, letterlijk uit het water opstonden om elkaar een beetje te gaan duwen. En ja, dat is toen achter de schermen nog een hele soap geworden, want er werd natuurlijk allemaal protest ingediend om Jorik gedisqualificeerd te krijgen, want hij won de wedstrijd. Uiteindelijk is dat allemaal een beetje stilgehouden. Maar ik ben het wel met jou eens dat je dat soort dingen natuurlijk niet wil hebben in een wedstrijd.
Nee, inderdaad. Dus, ik vind het goed dat ze voor dunk, punch, scratch or kick, dat zijn dan de vier termen die ze gebruiken, dat je daar een disqualificatie kan voor krijgen voor het bewust hinderen van de tegenstander. Dat was
Hans, ik zei net van we moeten natuurlijk wel zorgen dat je dan de juiste persoon hebt. Ik doelde daar eigenlijk een beetje als grapje mee op, misschien wel het raarste verhaal van de afgelopen weken, of op zijn minst misschien wel maanden zelfs. Want er is een dopingblunder geweest. Hè? De schorsing van de Spaanse kampioen duathlon. Hij werd in 2022 kampioen. Celestino Fernandez. Die werd betrapt op doping. Althans, dat leek erop, want zijn urine testte positief. Hij heeft vanaf het eerste moment geroepen: ik ben onschuldig. Laat een DNA-test plaatsvinden op die urine. Dat werd geweigerd door de CELAT, dat is het Spaanse antidopingsagentschap. Ja. Tot 3 maal toe heeft hij het gevraagd, 3 maal toe werd het geweigerd. Toen is hij naar de rechtbank gestapt en de rechtbank heeft hem in het gelijk gesteld en gezegd van joh, er moet inderdaad gewoon een DNA-test op die urine plaatsvinden. Nou, is uiteindelijk gedaan en wat blijkt? De urine is verwisseld. Het gaat dus niet om Celestino, hij is ook gelijk vrijgesproken, hij mag gelijk weer in actie komen. Ja, en Hans, je begrijpt, de CELAT, dat antidopingsagentschap, dat ligt natuurlijk enorm onder vuur nu in Spanje.
Ja, die krijgen de wind van voren nu van alle kanten. Heel bijzondere zaak. Ook omdat Celestino Fernandez zijn schorsing ging in vanaf april 2024. Hij was zogezegd dan betrapt in 2023. Het was een Spaanse wielerwedstrijd waaraan hij meedeed. Want hij doet ook veel Gran Fondo races en gravel races. En eigenlijk ligt hij dus al van 2023 stil. Zijn schorsing die dan in april 2024 in is gegaan. En vanaf nu mag hij terug beginnen. Maar goed, het is nu februari. Ja, de periode dat die man heeft stilgelegen door een onterechte dopingschorsing, dat is wel een zeer pijnlijke. En dan, bij CELAT hebben ze gezegd van ja, klopt, er is een fout gemaakt tijdens de identificatie en de opslag van de urine. En het feit dat zij 3 keer geen DNA-test hebben willen toestaan, dan daar zit wel een heel vies geurtje aan, Tim. Dan denk ik van, volgens mij wisten ze dat al.
Ja, het is heel apart. Ik moet wel zeggen, ik heb dit artikel ook op Triathlon Today gezet. En daar maakt het ook behoorlijk wat los. En er waren ook een aantal Amerikanen die schreven gelijk. En ik weet niet of ze advocaat zijn of dat ze zich misschien iets groter voordeden dan dat ze waren. Maar ze schreven in ieder geval, ja, ik zou wel deze zaak voor deze atleet nog een keer voor de rechtbank willen brengen. En dan een claim van meerdere miljoenen eisen. Ja. Nou, toen zei ik ook, ik weet niet precies wat je denkt, maar dat gaat ook wel erg ver, hè, Hans?
Ja, goed, in Amerika zou dat wel het geval zijn.
Maar in zo'n kleine sport?
Ja, daarom, dat is nog wel een ding. En ik denk niet dat hij echt een fulltime pro is. Dat weet ik eigenlijk niet. Dit is wel een ding. Nu, ik zag nog reacties erop van mensen die zeiden van, ja, maar ja, hè, is dit een geval van dat hij bewust andere urine heeft meegehad? En want dan is het achteraf gemakkelijk zeggen van, ja, maar het is niet mijn urine, doe er maar een DNA-test op. Als je zelf bij het plassen zeg maar al gezorgd hebt voor de andere urine. Maar dat zou niet het geval zijn. Dat haal ik toch uit de context. Plus, de CELAT is nu een onderzoek gestart naar alle monsters van die wielerwedstrijd om te controleren of dat er andere gevallen waren. Dus...
En misschien ben ik dan een beetje te naïef, Hans, maar ik geloof toch eigenlijk ook niet dat iemand nou echt met een bakje nep urine of andermans urine aankomt zetten. Jij wel?
Nee, lijkt mij ook niet. En al zeker niet voor zo'n Gran Fondo wielerwedstrijd.
Nee.
Lijkt mij. Ik bedoel, het gebeurt, hè, bij agegroupers. We hebben het de vorige keer uitgebreid over gehad. Over die Oostenrijker was, of Zwitser?
Ja,
Zwitser. Die betrapt was voor de tweede keer op de levering van ampullen met groeihormoon. Robert Carras, die acht extra jaren heeft bijgekregen. Weet je, het gebeurt, maar ja, ik zou het in deze ook, en ook vooral omdat hij elite-atleet is en verschillende internationale duathlons heeft gedaan, waar ook getest wordt, ja, lijkt mij heel, heel bijzonder. Dus ik ben blij voor hem dat hij in het gelijk gesteld is, maar het is wel een hele bizarre zaak. En het geeft ook wel aan hoe zo'n antidopingagentschap soms omgaat met zijn absolute macht, hè? Want dat mogen we niet vergeten.
Arrogant is het, hè?
Ja, ja, inderdaad, dat is het juiste woord. Dat is het juiste woord, inderdaad.
Ja. Nou, Hans, heb jij nog getraind of ben je gestopt omdat je horloge niet meer werkt?
Ik moet zeggen, ik heb wel getwijfeld. Dus ik ben... voor degene die op Zwift een Tax Neo gebruiken in combinatie met een Garmin Forerunner, wat ik ook heb, om dan die hartslag op Zwift te hebben. Want de Tax Neo die geeft alle informatie meteen rechtstreeks door. Dus je vermogen, het aantal omwentelingen en dergelijke, die zie je meteen in het scherm. Maar je moet je horloge op Virtual Run zetten. Om ook je hartslag te hebben in Zwift. Wat een rare blijft, want in het begin gebruikte ik indoor cycling. En dan kreeg ik geen hartslag te zien. En dat vond ik altijd vreemd. En dan had je, als je stopte, twee traininglogs. Eentje van je Zwift en eentje vanuit je Garmin Connect. Maar nu had ik dat dus gevonden van, ja, je moet hem gewoon op Virtual Run zetten. En ik had gezien met de Triangle of Death dat bij Virtual Run, als je snel genoeg doordrukte op de knopjes, dat hij hem dan wel pakte zonder dat hij naar een GPS op zoek gaat en dat je dan wel safe was. Dus dat heb ik wel gedaan en dat werkte. Maar voor de rest heb ik er ook geen last van gehad. Maar ik heb ook wel 2 dagen gedacht van, ik ga even niet lopen met horloge om te vermijden van dat ik in de miserie kom.
Wie koopt er nou een Garmin, Hans? Je moet gewoon een Polar nemen, joh.
Ja, dat was de voornaamste reactie op onze poll die wij online hadden gegooid. Okay. Om te zien hoe groot de impact was. En daar waren er wel een paar lolbroeken bij die zeiden van... Hey, ik heb helemaal geen probleem, want ik heb een Polar.
Ja. Maar ik moet wel zeggen, Hans, kijk, we hebben het inderdaad over de blauwe driehoek des doods. Hè, zo noemden ze hem dan in het Nederlands. Garmin-gebruikers voor de mensen die het gemist hebben, maar dat zullen er niet veel zijn. Kijk, horloges die stopten er eigenlijk massaal mee. En die gaven op een gegeven moment dan een blauwe driehoek dus. En eigenlijk was het horloge volledig onbruikbaar. Wat me dan heel erg verbaast... Kijk, tuurlijk, ik snap, hè, dat is kloten. Dat is logisch, dat het vervelend is. Garmin die communiceerde ook gelijk van... We gaan op zoek naar een oplossing. Wordt natuurlijk, je weet ook gewoon, zo'n bedrijf is natuurlijk als een gek aan het werken om dat op te lossen.
Ja.
Ik verbaas me dan ook alweer soms over de reacties van mensen die dan gelijk zeggen van wat een flut horloge en wat een rotmerk. Dan denk ik, ja, weet je wel, technische storing. Dat is ook wel een beetje inherent aan de tijd waarin we leven.
Ja.
En weet je, een paar dagen later was het eigenlijk, nou ja, grotendeels op zijn minst opgelost.
Ja.
Dat zal nu ongetwijfeld weer een stuk beter al zijn. Dan denk ik, ja, we moeten het ook misschien niet al te groot maken, toch?
Nee. Terwijl, het staat overal. Het staat ook in de reguliere media en dergelijke. Dus ik vond dat wel een opvallende. En eigenlijk ging het om een vrij simpel probleem. Dat was een foute CPE-file. Dat is de file die eigenlijk je GPS-chipset aanstuurt. En die zorgt ervoor dat eigenlijk het zoeken naar GPS-satellieten, dat al in de cache gebeurt van het geheugen van jouw horloge. En dat betekent dat als je een training start, dat je eigenlijk binnen de 10 seconden een GPS-verbinding hebt. Als dat niet in die cache zou zitten, dan zou je eerst 2-3 minuten moeten wachten, omdat die dan een volledige file moet doorgaan om de juiste satelliet op dat moment aan te spreken en dergelijke. Even kort door de bocht, hè, want het is iets complexer dan dat. Maar als er een fout zit in die CPE-file, en dat is eigenlijk niet het probleem van Garmin, maar vooral van de leverancier van de GPS-chipset, ja, dan werkt het niet meer. En dan komt hij in een loop terecht waar hij blijft zoeken naar de juiste GPS-verbinding. Dus het was ook alleen maar een probleem als je GPS gebruikte op je horloge.
Ja, nou, wat ik zeg, ik heb Polo, dus ik heb er sowieso geen last van gehad. Ik weet nog wel, dat was een paar jaar geleden is dat, dus een tijdje terug.
Ja, was hetzelfde fout.
Nou, oh nee, ik wilde eigenlijk zeggen, dat was nog met een... Dat was toen een heel groot probleem voor Sony, die met hun PlayStation een probleem hadden, dat dat apparaat niet meer online kon.
Ja.
En dat heeft toen echt maanden geduurd.
Ja.
En ik weet ook nog dat Microsoft, die natuurlijk een Xbox hebben, nou ja, voor de mensen, hè, dit gaat dus om 2 gameconsoles, die hebben dat toen ook heel erg in hun marketing, hebben ze dat naar buiten gebracht, weet je wel. We gingen ze allemaal van die steken onder water uitdelen van onze apparaten kunnen altijd online, nou ja, et cetera, et cetera. Maar dat heeft echt maanden geduurd, dus... Ja, ik moest daar wel gelijk aan denken. Want kijk, als je maandenlang een horloge hebt wat niet werkt... Ja, dan wordt het wel heel vervelend.
Nee, inderdaad. Inderdaad. Maar dus de fout met die CPE-file, die is een paar jaar geleden ook al een keer gebeurd. En dat was toen over alle merken heen. Dus dan had je en Garmin, en Polar, en Suunto, en Apple Watch, die dus hetzelfde probleem hadden. Dus ook daar de foute file meegeleverd. En dat heeft dan ook even geduurd eer ze dat opgelost hadden. Ik denk dat dat nu ook wel geholpen heeft, dat ze meteen zoiets hadden van, hey, dit is herkenbaar. Dus, want ik vond dat het eigenlijk op zich is het vrij snel hersteld geweest. En ook als ik zag bij ons van de impact onder de atleten die, en het waren er veel die aan onze poll hebben deelgenomen, was een goede 16% die er problemen had van gehad, waarvan de helft het meteen opgelost kregen. En dan 5% die zoals ik voorlopig niet de stap gezet hebben naar GPS-training. En gewoon zo. Is ook wel eens leuk. Dat reageerden ook overigens mensen op, hoor. Die zeiden van, oké. Maar als je dan je training niet gelogd hebt, is die dan wel gebeurd?
Ik moet je heel eerlijk zeggen, Hans. Ik denk daar wel eens over na. Dat soms mis ik het ook wel om inderdaad gewoon, nou ja, letterlijk naar buiten te gaan. En te gaan lopen. En gewoon eens even niet steeds op je horloge. Want ja, ik moet wel zeggen, ik hou wel van de statistiekjes. En de kilometertijden tijden in de gaten houden. En de afstand en noem maar op. Soms mis ik ook wel inderdaad dat je vroeger, je ging gewoon lopen, je kwam thuis en je was klaar.
Ja.
Ja, dat is nu allemaal wel anders geworden wat dat betreft.
Ja, hè? Ja. En dat
wat
is...
ik ook heel, ik vind het ook heel fijn hoor dat het kan. Ja. Ik zou het ook niet meer willen missen. Mm-hmm. Maar soms vind ik het toch jammer.
Nee, dat is. En weet je, heel af en toe heb je nog zo van die momenten. Ik heb het ook wel eens van dat ik nog 3% heb of zoiets. En dan weer veel te lang gewacht heb om op te laden. En dan weet je ook van als ik nu ga trainen en het is langer dan 20 minuten, ja, dan heeft het geen zin. Ja. Ik heb al eens een training uitgesteld daarvoor. Hè? Ik dacht eerst even opladen. Maar langs de andere kant ook al wel gedaan van dat je dan gaat lopen zonder je horloge. Alleen, ja, dan bekijk je achteraf Strava en dan staat die training er niet op. En dan doet dat ook wel weer een klein beetje.
Ja, maar Hans, wat vind je dan hiervan? Want ik zal geen namen noemen met dit. Maar ik ken mensen die komen dan. Nou ja, ik zal ook geen locatie noemen, want anders kunnen mensen het misschien snel invullen. Maar die komen dan, kwam ik ze tegen. En dan zouden ze eigenlijk die ochtend of middag een looptraining hebben. Die al helemaal uitgeschreven stond. Dus ze wisten precies wat ze moesten doen. En dan kwamen ze erachter dat ze hun horloge waren vergeten of dat de batterij op was. En dan gingen ze dus gewoon niet trainen die dag. Ja, dat vind ik wel erg. Ik vind dat ook wel apart, hoor.
Ja, ja. Ja, ik ken het gevoel. Het is weet je, dat is ook een beetje die druk, hè. Dat is je peer pressure.
Maar je traint toch uiteindelijk wel voor jezelf?
Je traint voor jezelf, maar het staat op Strava en je wilt toch een goede indruk. Dus ik herken het zelf ook en ik ben absoluut niet absoluut niet de beste atleet. Ik hoor helemaal niet bij de goede atleten.
Nou.
Maar
ik vind het wel, niet, hè?
Ik vind het wel leuk als zo'n training op Strava staat en dat er dan kudos op komen. En het geeft toch wel een extra motivatie.
Ja, dat snap ik. Ja, dat is ook zo. Maar dat toont wel aan. Eigenlijk zijn mensen dan best wel raar, hè? En dat bedoel ik mezelf inclusief, hè? Ik bedoel maar gewoon mensen in het algemeen. Het is gek hoe dat soort dingen dus toch uiteindelijk, nou ja, triggerend werken.
Ja. Ja, het is echt wel bijzonder. Ik had het vorige week, ik was aan het Zwiften en na een half uurtje viel mijn connectie even weg. Oh ja. En ik kreeg hem niet meer terug aan, dus ik ben uit Zwift moeten gaan en dan terug moeten opstarten. En ik had dus 2 korte trainingen, eentje van 30 minuten. Ja, nog even wel blijven peddelen, want dat duurt een tijdje eer dat je dan door hebt van oei, hier mijn gegevens op Zwift, want je bent ondertussen op een ander scherm aan het kijken. Die veranderen niet. Dus ik had in principe een uur getraind, maar ik had dan een training van 30 minuten en eentje van, wat was het, 23 minuten of zoiets. Maar vanaf het moment dat ik het door had, en dan was ik hem proberen, terwijl ik aan het fietsen was het op te lossen, en dat ging dan niet, dan moest ik van die fiets, moest ik dan mijn Zwift weer opstarten. Maar ik was er wel de hele tijd mee bezig. En zat de hele tijd in mijn kop van, hoe gaat dat er nu uitzien? En nu heb ik straks 2 Strava-files. En
dat is
zot hoe dat je daarmee bezig bent. Terwijl eigenlijk zou je gewoon moeten zeggen van, ik heb gewoon lekker een uur gefietst en het ging goed, klaar, boom, hop. Ja. Ja.
Nou ja, blijkbaar zijn we er allemaal gevoelig voor. Dus dat scheelt dan nog wel. Hans, het gaat niet Patrick Lange worden. Het gaat ook niet Magnus Dietlef worden. Het gaat ook niet, noem welke prof dan ook maar op. Die voor het eerst onder de 2 uur 30 gaat lopen in een hele triathlon. Want dat wordt onze Nederlandse Olaf van den Berg.
Ja.
Heb je dat gezien?
Ja.
Ik vind het een mooie, ambitieus plan. Ik weet niet of het realistisch is, daar moet ik ook heel eerlijk over zijn. Kijk, Olaf van den Berg, we kennen hem allemaal. Hij werd in Nederland de eerste aidsgroeper die onder de sub 8 of onder de 8 uur ging. Dus een sub 8 noteerde, wat echt grandioos is. Hij heeft echt hele super prestaties geleverd als aidsgroeper. Dit jaar voor het eerst als profatleet aan de start.
Ja.
En nou ja, ik zag dat hij dus inderdaad een nieuw plan heeft. Project 2 uur 29.
Mm-hmm.
En hij wil de eerste atleet worden die dus nou ja, een sub 2:30 gaat lopen in een hele triathlon.
Ja.
Hij heeft een persoonlijk record op een losse marathon van 2 uur 22.
Mm-hmm.
Hij heeft een keer een 2 uur 40 gelopen tijdens Ironman Kopenhagen.
Ja.
Nou ja, 10 minuten eraf. Hans, zeg jij het maar. Het is ambitieus, hè?
Het is zeer ambitieus. En ik snap ergens wel waar het van komt. Overigens, hij liep in Egmond liep hij de halve marathon in 1 uur en
8,
geloof ik. Ja. Dus dat wil toch ook wel zeggen dat hij nu al redelijk in vorm is. Maar zijn lopen is ook zijn sterkste onderdeel. En toen hij de stap zette naar de pro's, had ik ook wel meteen de reflex, Tim, van ja, hij gaat het lastig krijgen om nog in een competitieve positie te komen, want zijn zwemmen is bescheiden, mm-hmm. laat ik het dan mm-hmm. Diplomatiek stellen.
Ja, nee, maar dat is gewoon zo. Ja.
Dus hij gaat gewoon met achterstand op de fiets komen en dan proberen terug vooraan te geraken en dan een goede marathon te lopen. Ja, weet je, met de inspanningen die daaraan vooraf gaan, is dit echt wel een ambitieus project. Langs de andere kant vind ik het wel een mooie, want hij kan hier wel naam voor zichzelf mee maken. En ja. Je gaat hier pers mee pakken, op social media is het een mooi verhaal. Dus op zich vind ik het echt wel een goed idee dat hij daarmee mee uitpakt met dit project.
Het eerste waar ik eigenlijk een beetje bang voor was toen ik het las, hoorde. Kijk, als je dat dan zegt, hè, ik wil de eerste zijn die 2:29 gaat lopen. Het eerste wat ik toen dacht was, ik hoop niet dat hij dan, bij wijze van spreken, de zaakjes rustig gaat zwemmen en voorzichtig gaat fietsen en dan alles gaat sparen voor het lopen. Nou, hij geeft, denk ik, terecht aan dat hij dat niet gaat doen. Het uiteindelijke doel is nog steeds een topklassering binnen het profveld.
Ja.
We moeten daar realistisch over zijn. Precies wat jij zegt, zijn zwemmen is niet zijn sterkste onderdeel, dus dat wordt gewoon lastig. Dus ik hik ook een beetje op twee gedachten, want ik vind het echt heel vet. Hè? Ik vind het echt vet dat iemand dit roept. En kijk, ik denk dat hij ook wel serieus de potentie heeft om dat te halen. Dus hartstikke cool. Aan de andere kant denk ik ook, ja, hoeveel hooi haal je hiermee? Hoeveel druk roep je over jezelf af? Want
ja.
Iedereen gaat hier nu misschien wel op letten.
Mm-hmm.
En dan denk je, ja, eerste jaar pro. Ja, er komt al zoveel op je af, hè?
Ja, ja. Ja, dat is dan de keerzijde ervan inderdaad. Van hoe ga je omgaan met die druk? Welke wedstrijden ga je uitkiezen? Want dat gaat niet overal.
Nou, dat zal ik je vertellen, want dat heb ik hem gevraagd. En hij gaat dit jaar 4 wedstrijden doen. Hij gaat trapt zijn seizoen af op Lanzarote. Dus dat wordt natuurlijk een hele zware wedstrijd waar hij ook niet die aanval gaat doen. Dan gaat hij Horen doen, dus Ironman West-Friesland. Nou, dat is een halve.
Ja.
Maar dan komen de 2 wedstrijden waar hij een aanval erop wil gaan doen. Kopenhagen weer en Almere. Dus dat zijn wel natuurlijk ook 2 wedstrijden waar het serieus kan. Snelle lopen koersen. Daar moet het dus gebeuren. Dus het moet een beetje eind dit jaar gaan worden.
Ja.
Of eind dit jaar, najaar, laat ik het zo zeggen. En dan is het los van het feit, los van de vraag of hij het gaat halen. Wie weet gaat er ook iemand voor die tijd al zijn natuurlijk. Hè? Want er zijn meer mensen die een aanval doen op die tijd. Lange was al een keer heel dichtbij. Ja, kijk, het gaat een keer gebeuren toch, Hans? Iemand onder die 2:30.
Ja, sterker nog, Olaf Alexander Buy heeft het vorige week nog verteld. Dat is ook ruim aan bod gekomen in veel internationale media. Die zei van de toekomst van de triathlonsport op het Ironman gebeuren gaat draaien om sub 2:30 marathons.
Ja. Maar goed, het moet nog wel gebeuren.
Daarom, het moet nog wel gebeuren. En het kan alleen maar gebeuren als de omstandigheden ideaal zijn ook. Dus dat heb je ook niet altijd voor het rapen, zeg maar. Dus het gaat wel een keer gebeuren, daar ben ik van overtuigd. Wie weet, Lanzarote. Ik denk, was het Kenneth van der Ries die daar op 2:40 kwam vorig jaar toen hij won?
Ja, maar Hans, met zo'n fietsparcours, dan wordt het echt lastig.
Ja, I know. Maar ik wil maar zeggen dat als je al 2:40 kan lopen in Lanzarote, dan kan het ook best wel eens zijn dat je daar toch nog in de buurt van 2... Dat lijkt me heel straf hoor, als je daar in de buurt van 2:30 zou komen. Maar goed, ik wil maar zeggen, niks is nog onmogelijk tegenwoordig. Dus,
weet je wat het ook is? Kijk, want het is natuurlijk ook, dan zeg je 2:40. Nou ja, Ole van den Berg dus 2:40 in Kopenhagen een keer gelopen. Maar kijk, als jij inderdaad van 4 uur 20 naar 4 uur 10 gaat, ja, dan vallen die 10 minuutjes wel mee. Mm-hmm. Maar op dit tempo, 10 minuten, dat is een wereld van verschil, hè?
Ja.
En, maar ik moet wel zeggen, Hans, kijk, ik ga zeker niet afkraken. Nogmaals, ik vind het echt heel tof dat hij dit gewoon roept.
Ja, ik vind het een mooi project.
Ik vind het een mooi project en ik vind het ook wel leuk dat de Nederlander eigenlijk gewoon even lekker scheid heeft en gewoon zegt, dit is wat ik wil, dit ga ik proberen. En nou, hij zet zichzelf er mooi mee op de kaart. Dus ik hoop echt dat het zou wel heel vet zijn, Hans, als hij de eerste wordt die het haalt.
Ja, ja. Wat ik overigens ook wel tof vind, hè, want je meldde het daarnet in zijn wedstrijden, maar dat hij het EK in Almere gaat doen, Challenge Almere Amsterdam. En dan denk ik van, zoals het er nu naar uitziet, gaat niet echt iemand van de andere grote Nederlandse pro's, laat ik het dan even zo noemen, hè, type Menno en dergelijke. Ik denk niet dat er daar iemand op dit moment Almere in zijn programma heeft zitten. Dus...
Evert heeft natuurlijk gezegd dat hij Almere nog een keer gaat doen. Nou ja, oké, Evert is nu natuurlijk niet met Kaliber, Menno, Tristan, Niek. Maar is wel natuurlijk nog steeds een man die heel snel kan gaan zijn.
Ja.
Maar ik vind het hartstikke leuk inderdaad. Olaf van den Berg eindelijk een keer Almere. Grote naam, kan gelijk mooi van voren meedoen, denk ik. Dus dat wordt spectaculair. Dus we gaan hem in de gaten houden. We zijn er doorheen, Hans. Maar jij zal wel een dingetje nog hebben, denk ik.
Altijd een dingetje, maar wel twee interessante dingetjes voor onze luisteraars en lezers. want we hebben natuurlijk nog deze week de actie lopen voor de inschrijving voor de volledige triathlon Open Lake Champagne aan het Lac du Der in Frankrijk in juni. Hele mooie wedstrijd die elk jaar groeit. Ook dit jaar gaan daar weer meer dan 2000 mensen deelnemen over de verschillende afstanden. Maar het is een unieke kans om mee te doen aan een volledige triathlon aan toch wel heel economische prijzen. Zeker met de €50 triathlonkorting. Geldt zowel voor Belgen als voor Nederlanders. Dus als je als Nederlander graag ook een Franse volledige triathlon wil doen in een heel toffe setting. En door een zeer sympathieke speaker binnengehaald wil worden. Dan kan dat nu met €50 korting. Gewoon inschrijven met de code triathlon. En dan vergeet niet de H. Dus cijfer 3 en dan ATHLON. En dan heb je dus €50 korting te pakken op de inschrijfprijs van de volledige triathlon Open Lakes. Het is een redelijk vlak parcours aan het Lac du Der. Heel veel sfeer, mooie passages en dan centraal een mooi triathlondorp. Ze weten daar wel bij de organisatie van Open Lakes altijd voor een leuke sfeer te zorgen. Maar met de korting betaal je maar €295 in plaats van €345. Ik denk dat er weinig volledige triathlons zijn waar je dat bedrag nog betaalt tegenwoordig. Dus ik zou zeggen, pak hem, die korting, en hopelijk zien we elkaar dan.
En eventjes voor de mensen die nu denken, dit gaat me allemaal erg snel. Check ook eventjes, als je dan dit luistert op Spotify of welk programma dan ook, check eventjes de show notes van deze aflevering, want dan zal ik de link naar het triathlon.be artikel eventjes plaatsen, waarin je automatisch ook weer de code kunt zien. En dan kun je op je gemak dus inschrijven met die mooie korting.
Ja, voilà. En dan had ik er nog eentje. Dat is dan wel eentje zonder korting. Maar hij is hier al gepasseerd in de podcast. Dirk Balus van Tairo en van Innermi. De bio-sportvoeding. Die geeft een workshop. Eigenlijk geeft hij 5 workshops in een weekend. Het plantaardige voedingsweekend. Plant-based opportunities, zo noemt het weekend bij Tairo. Dus inclusief verblijf van het hele weekend, vanaf vrijdag 14 februari tot en met zondag 16 februari. En dan krijg je verschillende kookdemo's en workshops rond plantaardige voeding. Ook van hoe je eigenlijk kan zorgen voor je voeding voor onderweg. Dus je krijgt er eigenlijk ook een workshop bij van, als je vegetariër bent, van hoe je ervoor kan zorgen dat je genoeg voeding mee hebt op de fiets en in het lopen. Ook nog een kookdemo, eiwitrijke gerechten, dus ook qua recovery en dergelijke, daar is ook aan gedacht. En je kan natuurlijk alle faciliteiten gebruiken bij Tairo. Dus ik zou zeggen, schrijf je in en doe Dirk de groeten van ons. Ik ga proberen dat weekend ook een avond mee te pikken. Gaat zeer de moeite worden. Ook dat kan je terugvinden op triathlon.be. 5 workshops rond plantaardige voeding in 1 Ardennen weekend.
Ook dat artikel ga ik in de show notes zetten. Dus dat komt goed, kun je het allemaal rustig teruglezen. Hans, aankomend weekend, laatste weekendje dat we eigenlijk zonder noemenswaardige wedstrijden zitten. Dus dat is, dan gaat het echt beginnen, hè, vanaf de week daarna.
Ja, toch weer voor even. Dan gaan we naar Abu Dhabi voor de WTCS.
Ja, maar
dan komen
ook alweer de eerste Ironman straks in maart.
Dus stilaan komen de wedstrijden ook wel op gang. Dus ik begin daar ook wel naar uit te kijken. Ondertussen zie ik her en der toch alweer veel triatleten bezig.
Lekker,
Pieter Hemerijk die won de veldloop in Kortenberg afgelopen weekend. Ik was zelf op de Drielandenpunt-trail in Vaals. Op het Drielandenpunt. Ja. En ook daar redelijk wat triatleten gezien. Dus heel veel mensen die nu al bezig zijn met het seizoen goed voor te bereiden. Dus dat is ook wel leuk om te zien. Maar ik kijk toch wel echt weer uit naar zwemmen, fietsen en lopen samen.
Alright, Hans. Ik dank jou weer dat je natuurlijk aanschoof in onze podcast. En ik hoop dat de luisteraars het een mooie aflevering vonden. Volgende week zijn we terug met aflevering 264. En dan zou ik voor nu willen zeggen tot dan.
Tot dan.